Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met Reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks de column van Yuguang Wing, het curriculum van Jewel Heart in Nijmegen, een bezoek aan een Boeddha-beeldenhandelaar en een nieuwe aflevering van onze kookrubriek Instructies voor de Kok. De bekende boekhandel Au Bout du Monde in Amsterdam dreigde onlangs ten onder te gaan. Maar de voor begin augustus aangekondigde leegverkoop werd op het laatste moment afgeblazen. Er was namelijk een partij gevonden die zich garant wilde stellen voor het voortbestaan van deze bijzondere boekwinkel. Over het hoe en waarom praat ik nu met een van de drijvende krachten achter Au Bout du Monde, Georges Hulskramer. Goedemiddag.
Hallo.
Van een collega van jullie, boekhandel Wanoes Kewin in Amsterdam, hoorde ik dat jullie niet alleen een pionier zijn geweest in Nederland, maar zelfs in Europa.
Dat klopt, ja.
Hoe lang bestaat Au Bout du Monde al?
De boekhandel is in 1970 geopend. Mm-hmm. En we waren de eerste boekhandel op dit gebied in Nederland.
Hoe zou je dat gebied omschrijven?
Dat was toen nog niet zo heel erg uitgekristalliseerd als nu. Maar wij hadden een vrij grote collectie op het gebied van de Oosterse filosofie. Mm-hmm. Randgebieden van de wetenschap. En een, laten we maar zeggen, een zweefkast. Allerlei boeken in stonden over paranormale ontdekkingen achter het ijzeren gordijn en uittredingen en kristallenbollen en dat soort dingen, zeg maar magische boeken, tarot en dat genre.
Nou zou je denken, gezien de grote populariteit van dat hele New Age gedachtegoed de afgelopen 10, 20 jaar, dat het Au Bout du Monde zeer voor de wind zou moeten gaan.
Ja, dat denken natuurlijk veel mensen, maar in de eerste plaats, vroeger was je de enige op dat gebied. Mm-hmm. Dus mensen kwamen echt uit alle delen van Nederland, maar ook uit het buitenland hier naartoe. Zelfs voor Nederlandstalige boeken kwamen ze hier naartoe, want in de regio waar die mensen vandaan kwamen, was vaak geen enkele boekhandel die dat genre boeken in voorraad hield. Dus de mensen wisten wel dat die I Ching bestond, bij wijze van spreken, op het Tibetaans dodenboek. Maar wilde je het in je handen houden en erin bladeren, dan moest je toch bij Au Bout du Monde wezen. Nou, dat is natuurlijk nu heel anders. Er zijn in het land tientallen boekhandels die min of meer, laten we zeggen, op Au Bout du Monde lijken. Mm-hmm. Dus wat dat betreft hebben we last gehad van de rem om de voorsprong.
Ja.
De algemene boekhandels zoals Scheltema en de Bijenkorf en V&D hebben ook een deel van dat genre overgenomen. En wij zijn natuurlijk wel heel erg gespecialiseerd. Maar wij moeten het natuurlijk toch hebben, ook van die paar bestsellers die er op dit gebied zijn. Nou, die worden natuurlijk de laatste tijd steeds meer bij de boekhandel in het dorp gekocht.
Ja.
En dan blijven wij zitten met de Tibetaanse woordenboeken en de het Pali-kanon, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus laten we zeggen, we hebben last gehad van de wet van de rem onder voorsprong. Mm-hmm.
Dus die New Age is voor jullie niet alleen een zegen geweest, althans die hoos, maar dat heeft ook eigenlijk te veel concurrenten met zich meegebracht.
Ja, inderdaad. Ja, waardoor de spoeling voor ons dus steeds dunner werd. En het genre mag zich dan misschien wel in een groeiende belangstelling verheugen, maar als je dat even met een koek wil vergelijken, dan moet de koek met steeds meer mensen gedeeld worden.
Ja.
En daar hebben wij last van gehad. Maar daar komen nog allerlei andere dingen bij op het gebied van management en zo. Ik ben van mening dat deze boekhandel, dat faillissement in ieder geval, dat het niet had hoeven gebeuren. Dat het ook een stukje beleid is geweest en omgaan met geld en zo. Als dat niet zo zou zijn, dan zou ik die stichting die boekhandel heeft overgenomen nooit aangeraden hebben om dat te doen. Want ik vind het natuurlijk niet goed dat mensen geld in het water gooien.
Nee.
Maar ik heb er dus wel fiducie in, maar dan moet er dus wel beter de hand op de knip worden gehouden. En de boekhandel zal ook wat meer naar buiten. Dat introverte, dat moeten we dan maar achter ons laten. We zullen ook wat meer naar buiten moeten treden. Vroeger had je het idee van, nou, wij zijn de eerste en de beste.
Mm-hmm.
Maar we zijn natuurlijk op verschillende gebieden inmiddels links en rechts ingehaald. En dat moeten we natuurlijk wel beseffen dat dat zo is.
Nou, heel eventjes terug. Want eerst dreigde er een faillissement.
Ja, klopt.
En toen werd er een leegverkoop aangekondigd.
Ja, nou, het faillissement was een feit, hoor.
Oké.
En toen werd er een leegverkoop aangekondigd en ik was al een paar maanden voor dat faillissement was ik hier al zeer ontevreden vertrokken.
Mm-hmm.
De curator heeft toen geprobeerd om een gegadigde te vinden voor de boekhandel. Dat is niet gelukt, daar is hij maanden bezig geweest. En op een gegeven moment heeft hij er een punt achter gezet en toen heeft hij mij gevraagd, George, jij hebt hier zo lang gewerkt, wil jij misschien het licht uitdoen? En die uitverkoop voor je rekening nemen, dat vind je misschien wel leuk. Nou, ik zei, dat is prima. Toen hebben we gezorgd voor een stukje in de krant waarin die leegverkoop werd aangekondigd. Dat heeft in het Parool gestaan eind juli. En begin augustus, een week voor die leegverkoop, werd ik gebeld door iemand en die stelde zich voor als meneer die en die. En toen ik even nadacht, wist ik ook wie dat was. Dat was ook een oude klant.
Ja, ja.
En die zei van, nou, we zijn er heel erg van geschrokken, is er wat aan te doen? En toen zei ik, nou ja, dan moet je bij de curator wezen. En die zijn naar de curator gestapt. Dat is een groepering binnen de Theosofische Vereniging waar die meneer de voorzitter van was.
Mm-hmm.
En die hebben toen de boekhandel overgenomen. En het is nu de bedoeling dat de boekhandel dus zoals die was, wordt voortgezet. Dat het assortiment wordt uitgebreid. Dat het wordt nu meer een wij-boekhandel. He, dus wij willen dus ook de interactiviteit met de klanten vergroten. Er is weer geld voor assortimentsopbouw. De theosofen hebben eigenlijk geen enkel ander doel dan het in stand houden van de boekhandel. Eén plankje theosofie op ooghoogte, dat vonden ze genoeg. Dus het is ook fantastisch.
Ja.
En ze hebben de middelen verschaft om het interieur helemaal op te frissen.
Mm-hmm.
En de kasten staan straks weer vol met de beste boeken. Er hoeft geen winst te worden gemaakt. Het is natuurlijk uiteindelijk wel de bedoeling dat de winkel kiet speelt.
Mm-hmm.
Maar meer ook niet. En ik zie dat wel met vertrouwen tegemoet eigenlijk.
Ja, dat is mooi. Want je hebt al aangegeven dat je daar inderdaad redenen voor ziet. Ja? Dat de problemen niet alleen maar voortvloeien uit het gebrek aan belangstelling.
Nee, zeker niet.
Mm-hmm.
En als op een gegeven moment als er te veel geld aan die winkel onttrokken wordt, meer geld dan kracht onze exploitatie gerechtvaardigd is, nou dan krijg je dus, dan hopen de schulden zich op en er wordt minder ingekocht dan verkocht en dan teert het, dikt het assortiment in of dat wordt steeds schraler en dan krijg je die, nou ja, dat het steeds minder te koop is en wat je niet heb staan, kan je ook niet verkopen. En dan kom je in die neerwaartse spiraal terecht.
Ja.
En dat leidde uiteindelijk tot het faillissement.
Ja.
Als die kassen straks weer vol staan en er is voor iedereen wat verleidelijks te kopen en er is weer een gezellige sfeer in de winkel, dan denk ik dat die neerwaartse trend wel weer omgebogen kan worden in een gang omhoog.
Maar deze overname gaat dus niet betekenen dat er water in de wijn moet worden gedaan.
Nee, juist niet.
De signatuur van de boekhandel blijft behouden.
Ja, die blijft volkomen hetzelfde. Wat de stichting die de boekhandel dan heeft overgenomen ook belangrijk vindt, is dat de winkel een ontmoetingsplek wordt. Dus dat dat mensen elkaar hier op een spontane, niet strategisch geregisseerde manier kunnen ontmoeten. En dat vinden ze dus ook belangrijk. En dat gaat dus, ik denk dat ook wel gaat lukken.
Ja.
En het wordt een wij-winkel en niet meer een winkel van iemand. En ik denk dat dat voor de sfeer in de winkel ook heel erg bevorderlijk is. Want je merkt nu al dat allerlei mensen spontaan aanbieden om met dingen te helpen. En dat is, ja, als er een eigenaar is, dan denkt iemand al gauw, ja, voor wie doe ik dat nou eigenlijk?
Ja.
Hè? Maar nu is het voor de stichting en de stichting is eigenlijk van niemand.
En
ik
het
denk
is van
dat
iedereen.
Dat voor de winkel gewoon fantastisch is.
Precies. En in de nood leert men dan toch zijn vrienden
kennen. Ja, en met die extra middelen die we nu krijgen, kunnen we weer een assortiment in de kast zetten waar hopelijk niemand anders aan kan tippen. En dan zijn we weer de eerste en de beste.
Nou, hè? Dat is toch een hoopvol bericht voor de toekomst.
Ja,
wij wensen jullie heel veel succes.
Oké, dankjewel.
Oké, bedankt. Dag. Boekhandel Au Bout du Monde is gevestigd aan de Singel 313 in Amsterdam. En meer informatie vindt u op www.auboutdumonde.nl. En dan nu de maandelijkse column van Nguyen Quang Huynh. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
Begin deze maand heb ik met mijn gezin een week op Tenerife gezeten. Een prachtig eiland met schitterende berglandschappen, gigantische hotels langs de indrukwekkende kusten en altijd een strak blauwe hemel. In het kort een toeristenparadijs. Maar ook buiten de toeristenbranche kan de bevolking er een goede boterham verdienen. Hier een bananenplantage, daar industrie en verderop een aannemer aan het werk. De fundamenten van de welvaart op het eiland zijn niet meer dan rotsen, rotsen en nog eens rotsen. Meer heeft de natuur dit vulkanische eiland niet te bieden. Toen de Spanjaarden enkele eeuwen geleden aanlegden, was er geen enkele vorm van beschaving te bekennen. Menselijke inspanning en wilskracht zijn voldoende om de woeste en droge natuur te kunnen omtoveren tot een voor inwoners en toeristen aantrekkelijk milieu. Met de in overvloed aanwezige stenen bouwt men hotels, viaducten, golfbrekers. Ook voor de trottoirs en geleiderrails langs de autosnelwegen, zelfs in de plantenbakken op straat, wordt het lavagesteente gebruikt. De droogte wordt bestreden met irrigatie en besproeiing. Gebrek aan vruchtbare grond wordt opgelost met kunstmest die vrijkomt uit veeteelt. Inkomen en werkgelegenheid houdt men op peil door middel van toerisme. Gedurende mijn verblijf op Tenerife heb ik bewust geen krant aangeraakt en geen televisie gekeken. Bij thuiskomst hoorde ik dan ook pas voor het eerst van de natuurramp in New Orleans. Honderden mensenlevens, met even zoveel verwachtingen en ambities, op brute wijze beëindigd. Zoveel pracht en praal, opgebouwd met wie weet hoeveel zweet en tranen, van de ene op de andere dag vernietigd. De natuur kan zo wreed zijn. En wij mensen zijn ondanks onze welvaart nog steeds zo kwetsbaar. Wie niets heeft, moet beseffen dat hij altijd nog zijn twee handen heeft om aan een betere toekomst te werken. Wie alles heeft, moet altijd rekening houden met de wet van de vergankelijkheid. Voor iedereen geldt echter dat welvaart hooguit een hulpmiddel kan zijn bij het streven naar geluk, mits goed gebruikt. Een garantie voor menselijk geluk is welvaart zeker niet. Vorm is leegte. Leegte is vorm. Alleen een verlichte geest is blijvend.
Nguyễn Quang was dat en volgende week de column van Maarten Houtman. Midden in Nijmegen heeft sinds een jaar het boeddhistisch centrum Jewel Heart een nieuw onderkomen gekregen. Ilko Vijzelaar ging erheen en sprak met woordvoerster Marion Wierda over het curriculum van het centrum.
Het lijkt wel een beetje een fabrieksgebouw geweest te zijn.
Nou, dat is het ook. Het is een oude stofzuigerfabriek.
Een rechthoekig uiterlijk, maar jullie hebben het wel heel vriendelijk gemaakt, vind ik, tegelijkertijd.
Ja, daar doen we natuurlijk ontzettend ons best voor. Een gebouw zelf, ja, dat is wat het is. Daar verander je niet zoveel aan, maar de inrichting en vooral ook hoe het hier binnen uitziet, daar is al ontzettend veel werk aan verzet. Ja, en allemaal vrijwilligers. Het is eigenlijk een wonder dat we al zover zijn. Echt een geweldige prestatie.
Een mooie witte hal met een grote glazen pui en heel veel glas. Van binnen alle muren wit geschilderd. En aan de overkant een gele wand. Nou, het ziet er heel prettig uit.
De gele en rode accenten die horen natuurlijk bij deze traditie.
Zo is het,
dus ja, die zie je toch weer terugkomen. Ja. Maar ik zal je nog wat meer van het gebouw
laten zien. Oké, ik loop even met je mee.
We gaan een gordijn door.
Hier links moet de kantine komen.
Hier wordt gewerkt nog. Het is allemaal
gereedschap
en
bouwlampen.
Bouwmateriaal.
En je ziet nu mooi het licht binnenkomen door de ramen hierachter. Maar dat is ook nog maar sinds deze zomer. Want hierachter stond ook nog een enorme loos met een asbestdak. Maar die hebben ze afgelopen zomer gesloopt. Ja. Dus nu hebben we de ruimte voor een mooie veranda en een tuin en een stuk parkeerplaats.
Ja, want het is nu buiten een soort open plek aan het worden.
Ja.
Het ziet er nog een beetje desolaat uit, want het is ook een fabrieksterrein geweest, zo te zien, met stalen palen recht overeind en oude bakstenen muur, grote betonnen platen op de grond, maar dat wordt vast heel mooi. Je kan het al een beetje voorstellen.
En als we nu hier weer terug gaan door het gordijn, ja, en dan naar rechts, dan komen we bij onze grote zaal. Kijk.
Ah, ja. Nou, dat is een vrij wijde ruimte. Ik denk toch wel gauw 20 bij 20 ongeveer.
Ja, dat zeker wel. Er moeten hier echt wel, ik denk 300 mensen moeten hier wel in kunnen als er een Rinpoché-les komt geven. We hebben de zaal al een keer gebruikt, toen was die nog niet helemaal af. Maar als Rinpoché nu weer komt in november van dit jaar en ook volgend voorjaar, nou dan hopen we dat de zaal zo ver af is, ja, dat je ook kunt zien hoe mooi die eigenlijk wordt. We hebben nog een speciale lichtkoepel hierboven ingemaakt om het toch wat een...
Het is een soort matglas wat erin zit?
Ja, dat is inderdaad matglas. En hierboven, daar zit dus de eerste verdieping. De bedoeling is dat daar uiteindelijk ook nog appartementen komen waar mensen of kunnen wonen of kunnen logeren als er retraites zijn. Maar dat is echt, dat is echt voor de langere termijn.
Toen ik binnenkwam zag ik hier aan de overkant een kleinere ruimte en er is een meditatieoefening aan de gang.
Ja, er lopen hier heel veel verschillende studiegroepen. Veel op doordeweekse avonden, maar ook in het weekend. En deze groep houdt zich bezig met de Vajrayana-geloften. Nou ja, wat ze in dat soort groepen doen, altijd beginnen met een beoefening en daarna met elkaar uitwisselen en discussiëren over een stuk tekst, meestal een les van Rinpoché over een bepaald onderwerp.
Kan je iets vertellen over hoe Jewel Heart ontstaan is?
Ja, dat kan ik. Maar het is wel een lang verhaal hoor. Ik zal proberen het kort te houden.
Goed.
Het is begonnen met Helene van Horen. Een vrouw, oorspronkelijk uit Malden. Studeerde aan de Universiteit van Nijmegen. Vooral met politicologie, filosofie, communisme bezig. En die is begin jaren 80 vooral gegrepen door het boeddhisme. Is toen naar India gegaan. En ja, kwam daar toch op een voor haar ingrijpende manier tot de conclusie dat het boeddhisme haar weg was. Ze is toen een leraar gaan zoeken en is uiteindelijk terechtgekomen bij Gelug Rinpoché, die op dat moment in India woonde. Was gevlucht uit Tibet, woonde in India. Daar is ze mee in de leer gegaan en na een aantal jaren heeft Rinpoché tegen haar gezegd, je moest maar eens terug gaan naar Nederland om voor je moeder te zorgen, want die woont nog alleen in Malden. Maar toen Gelug Rinpoché voor werk aan de universiteit naar Amerika zou gaan vanuit India, heeft zij hem overgehaald om een tussenstop te maken in Nederland. Nou, dat was 1985. Hij is hier toen les gaan geven, aanvankelijk in het Maitreya Instituut, wat toen nog in Maasbommel zat. En daar is een groep geïnteresseerden uit ontstaan, die ook toen Rinpoché er niet meer was, zijn lessen en allerlei boeddhistische teksten ging bestuderen. Zeg maar een huiskamergroep. En die groep is steeds groter geworden. Uiteindelijk is de stichting Jewel Heart opgericht. Ja, en inmiddels hebben we toch, ik denk tussen de 200 en 300 vaste leden die echt ook actief zijn. En daarnaast een heel aantal mensen die naar lezingen, lessen van Rinpoché komen als die hier is.
Okay, wat voor soort boeddhisme wordt hier beoefend?
Tibetaanse traditie, Gelugpa. Een van de overleveringslijnen binnen de Gelugpa. Dus ja, dan heb je het over Vajrayana boeddhisme. Maar we doen ook veel activiteiten die ook open en toegankelijk zijn voor mensen die zich nog niet echt met het Vajrayana bezig willen houden, maar die zich willen oriënteren of die gewoon willen mediteren. We hebben bijvoorbeeld op vrijdagavond een open meditatieavond waar mensen gewoon kunnen binnenlopen, één keer of iedere week, net wat ze zelf willen.
Wat zijn de kenmerkende onderdelen van het programma?
Nou, ik denk dat de basis van ons studieprogramma is dat je met een groep mensen meestal zo, nou, maximaal 15 tot 20 mensen, heel intensief de lessen van Rinpoché bestudeert en ook de bijbehorende meditaties doet. Rinpoché woont in Amerika, in Ann Arbor, in Michigan. Daar is hij inmiddels naar verhuisd. En hij heeft daar les gegeven over de Lamrim, uitgebreid. Het zijn echt vier dikke delen. Nou, en in de loop van een aantal jaren ga je door die lessen heen aan de hand van de transcripten. Tussendoor komt Rinpoché, die geeft ook les. En als je gaandeweg ook nog besluit om initiatie te nemen en Vajrayana beoefening gaat doen, nou, dan zijn daar ook nog weer aparte groepen voor waarin je je daar weer verder in kan verdiepen. Maar het hart van ons studieprogramma, echt de basis, dat is toch wel ja, de bestudering en beoefening van de Lamrim.
Vertel eens iets over jouw eerste kennismaking ermee en hoe dat op jou is overgekomen.
Ja, mijn eerste kennismaking met de Lamrim, ja, dat is eigenlijk de eerste kennismaking met Gelug Rinpoche geweest. Het was voor mij van het begin af aan duidelijk dat hij heel veel voor mij betekende en dat ik heel veel van hem zou kunnen leren. En
kan je een paar voorbeelden geven van dingen die je geleerd hebt?
Nou, ik denk vooral om je toch op een andere manier tot andere mensen te verhouden. Minder vanuit je directe eigen belang, van wat heb ik eraan. En meer vanuit, ja, hoe staat die ander nu in deze situatie? Er wordt natuurlijk veel gesproken over liefde en mededogen. Hele grote begrippen. Ja, als je niet uitkijkt, wordt dat een ver van mijn bedshow. Dus de kunst is ook om het dichtbij te houden. En ja, in je dagelijkse situaties thuis en op je werk merk je dat het uitmaakt. Of je nog ruimte kunt geven aan anderen. Of je nog begrip kunt hebben voor anderen. Nou, ik denk dat dat een hele praktische vertaalslag is van liefde en mededogen.
Vind je dat soms moeilijk?
Ja.
Waarom?
Ach, het leven kan zo verleidelijk zijn, hè? Het kan heel verleidelijk zijn om je te laten meeslepen in allerlei emoties. Of dat nou boosheid is, of jaloezie, of verlangen. Ja, en als je jezelf daarin verliest, dan kun je het zicht op de ander en het zicht op jezelf, dat kun je dan zo makkelijk kwijtraken. En daarmee ook de controle over jezelf. Ja, en dan moet je achteraf weer constateren, hè, verdorie, nou heb ik weer dingen gedaan of gezegd die ik eigenlijk helemaal niet had willen doen of willen zeggen, als ik er nu achteraf naar kijk.
Je hebt niet altijd die controle over jezelf ook?
Nee, dat is natuurlijk een van de dingen die je ook probeert te oefenen in meditaties.
Het onderricht wat hier wordt gegeven, is daar een bepaalde tijdsduur voor vastgesteld?
Nou, zo'n introductiecursus, die duurt een jaar. En daarna kun je je bezig gaan houden met de grote Lamrim. Dan ben je gauw een jaar of 5, 6 bezig. En daarna zijn er allerlei verdiepingscursussen. En zie je dat mensen vaak ook ja, in de organisatie actief worden en daar dingen gaan doen en zich langs die weg verder ontwikkelen.
En dan wordt het een manier van leven?
Ja, dat is uiteindelijk de bedoeling.
En houd het op een cursus te wezen.
Precies, dan is het geen cursus meer.
Richten jullie op bepaalde mensen? Is er iets te zeggen over voor wie de trainingen bedoeld zijn?
In principe voor iedereen. Iedereen is welkom. En wat er gebeurt in de studiegroepen, de begeleiding, het studiemateriaal, probeer je zo aan te passen of zo te vertalen tussen aanhalingstekens, dat iedereen er wat mee kan. Maar dat is ook een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Daar zit hem nou net het werk in.
Is er een bibliotheek?
Ja, er is ook een bibliotheek. Daar zijn ook mensen mee bezig om dat op orde te houden. Nieuwe boeken binnen te halen, te lezen, te recenseren. Er is ook een winkeltje. Dat is open als er lessen worden gegeven hier. Er worden allerlei attributen verkocht, maar ook boeken, transcripten van Rinpoche. En een hele groep mensen die ook de lessen van Rinpoche transcribeert. En zelfs ook bijdraagt aan zijn boeken.
Die worden ook vertaald?
Die worden ook vertaald, ja.
De meest prozaïsche vraag is, wat kost het? De verschillende cursussen, heb je daar een beetje zicht op?
Nou, het uitgangspunt is dat wanneer je hier een cursus volgt, dat je dan een maandelijkse bijdrage geeft aan Jewel Heart. En als ik me niet vergis, is dat nou ergens tussen de 25 en 30 euro per maand. En dan kun je gewoon aan de cursussen deelnemen hier.
Naar keuze?
Ja, maar voor sommige cursussen wordt een extra bijdrage gevraagd, zoals bijvoorbeeld het tanka schilderen. Daar heb je ook weer speciale materialen voor nodig. Ja.
Als ik mij hier nou aanmeld en ik ga met jullie meedraaien, wat mag ik dan voor mezelf als resultaat verwachten?
Nou, waarschijnlijk begin je dan met een inscholingscursus van ongeveer een jaar. En aan het eind van het jaar heb je een redelijk beeld van hoe het boeddhistische pad eruit ziet volgens deze traditie. Je hebt enig idee van de stijl van lesgeven van Gelug Rinpoche. En ja, als het goed is kun je aan het eind van het jaar een keus maken. Je hebt genoeg informatie om een keus te maken of je hiermee verder wilt.
Kan je over die stijl iets vertellen? Wat is daar zo bijzonder aan? Waarin is hij anders dan anderen?
Hij is uniek. Hij is echt heel erg uniek. Het mooiste is natuurlijk om hem mee te maken. Maar hij is heel humoristisch, informeel. En het gekke is dat toch dat hele strakke stramien wat je in de Gelugpa-traditie ziet, dat dat er altijd onder ligt. Ik zit me nog iedere keer af te vragen hoe die het voor elkaar krijgt.
Dus die humor en de strakheid, die zitten elkaar niet in de weg?
Nee, die zitten elkaar gek genoeg niet in de weg.
Zullen we nog een beetje rond gaan lopen?
Ja, laten we dat doen. Als we dan doorlopen, komen we hier het tweede stuk van de hal met een hoek voor de schoenen. Uit respect ga je natuurlijk toch op sokken ja, de ruimte zien waar ook wordt gemediteerd en beoefend. Ja. Nou, en hiernaast is de bibliotheekhoek. Ja. Nou, er staan niet zoveel boeken in de kast. Volgens mij is er veel uitgeleend. Er wordt ook veel gebruik van gemaakt.
Ja, er zitten wat witte plekken tussen de planken.
Ja, en er zijn ook cassettebandjes met lessen en video's die je kunt lenen. Nou, dit is een van de ruimtes waar de studiegroepen bij elkaar komen.
Oh ja.
Met ook een hoekje om nog even koffie te drinken. Ja.
Nou, dat is wat intiemer. Ja. Mooie plek.
Ja, bekende stapel kussentjes in de hoek.
Ja. Lichtblauwe wanden.
Ja, tanka's aan de muur.
Het zijn er wel veel.
Ja, het zijn er inderdaad veel. En we zijn er ook zuinig op. Het bijzondere is dat in onze sangha een tanka-schilderes zit. Dat is Marianne van der Horst. Daar zijn er niet zo heel veel van die zichzelf echt tanka-schilderes mogen noemen. Zij is in de leer geweest bij Gega Lama, die regelmatig in België kwam, in het centrum in Huy. Ja, daar heeft ze de kunst van geleerd. En ze heeft een aantal echt hele mooie werken gemaakt, onder andere ja, het volledige veld van verdiensten van de Lama Tsepa-beoefening. Dat hangt nu niet hier in het centrum, maar als Rinpoche er is, dan laten we hem in als een schoonheid laten we hem zien. En dat is echt een enorme tanka waar echt honderden figuren op staan. Ze is daar 3 jaar mee bezig geweest. Ja, dat is echt wat je noemt monnikenwerk.
Ja.
En ze geeft ook les hier op het centrum, dus mensen kunnen ook de kunst weer van haar leren.
Mooi.
Erg mooi, ja.
Hoeveel belangstelling is er voor het boeddhisme hier in Nijmegen?
Nou, de belangstelling is wel heel behoorlijk. Als er lezingen worden gehouden, of door Gelug Rinpoche of door andere bezoekende leraren. Nou, je trekt in ieder geval 100 mensen op zo'n lezing. Vaak is het ook meer. Ja, is dat veel? Ik weet het niet. We zijn blij als de zalen vol zitten.
Ja, ik neem aan dat niet iedereen zich meteen bij het centrum aansluit. Er zullen ook mensen zijn die als het ware even komen kijken.
Ja, dat verschilt enorm. Er zijn mensen die hebben zich voor het leven verbonden met het centrum. En die komen hier bijna dagelijks. En er zijn mensen die komen alleen heel af en toe als er een lezing is. Of die gaan een keer naar de open meditatie. Ja, en alles wat daartussenin zit. En mensen moeten ook de vrijheid hebben om daar hun eigen keuzes in te maken. Wanneer ze hier komen, of dat nou een avond is of een heel leven. Ze zijn welkom en we hopen dat ze er wat aan hebben. Dat het ze inspireert. Maar ze mogen komen en ze mogen ook weer gaan.
Mag ik je heel erg bedanken, Marion.
Ja, graag gedaan.
De bijdrage was van Eelco Vijzelaar. Inlichtingen over de genoemde cursussen kunt u vinden op de website www.jewelheart.nl. Als je voor het eerst een zenretraite doet, is het ontbijt even wennen. Er wordt meestal pap geserveerd, al dan niet aangekleed met pruimen, honing of zelfs gomasio. Want ja, een boterham met kaas past nou eenmaal niet in een Japanse eetkom. Tenzo Willem maakt vandaag 2 ontbijtrecepten. Een frisse zomermuesli en de inmiddels beroemde ontbijtrijst van zijn vrouw Mirjam.
Instructies voor de kok.
Wat mij opviel, Willem, is dat tijdens de sesshin daar heel veel warm wordt ontbeten. Waar komt dat vandaan, dat warm ontbijten?
Ik denk dat dit toch ook weer met onze Japanse traditie te maken heeft. Weet je, dat ze in Japan veel voor ontbijt miso-soep drinken. En een heel traditioneel ontbijt in bepaalde groepen van zen in Japan is de genmai-soep. Het is een bruine rijstsoep met groentes erin en zo. Ja, dat soort dingen, warme pap en warme soep en zo, die geef je 's morgens een energie en een warmte in je buik waar je een tijdje mee verder kan. Het ritueel eten wat wij doen, dat noemen we nog steeds orioki. Orioki betekent op Japans net genoeg. Dus we eten gewoon net genoeg. Niet te veel, niet te weinig. Het is niet dat je eventjes volpropt in een half uurtje. Het is ook niet dat je te weinig neemt. Het moet net genoeg om weer een middag verder te kunnen. En zeker in dat rituele eten, als je daar meditatief zit te eten, met alleen maar aandacht voor die bowl. Op een of andere manier smaakt het eten in Orioki heel anders en je kan ontzettend waarderen hoe dingen smaken als je zo meditatief zit te eten. Ik heb zo echt pap kunnen waarderen.
Zenleraar Meindert van der Heuvel.
Als we ontbijten in Orioki-stijl, de traditionele stijl zoals dat in Japanse kloosters gebeurt, dan hebben we dus allemaal een aantal kommetjes in een doekje gewikkeld met zo'n knoop erin, zo'n soort zwiebertje pakket. En nou, dan zitten we dus allemaal zo in lange rijen met die Orioki-kommen voor ons. En voordat we dan het doek losmaken, de knoop losmaken en dat zo uitspreiden, zingen we eerst de volgende tekst. Buddha was born at Kapilavastu, enlightened at Magadha, taught at Paranasi, entered Nirvana at Kusinagara. Now I open Buddha Tathagata's eating bowls. May we be relieved from self-clinging with all sentient beings.
Heb jij Mirjam's zoete ontbijtrijst wel eens geproefd?
Ja, erg lekker. Erg lekker. En ik weet niet of ik het zelf zo lekker zou kunnen maken, maar het is wel de moeite waard om het te proberen.
Voor Mirjam's lekkere zoete ontbijtrijst hebben we dus nodig paprijst. Dat is een gebroken rijst, gebroken witte rijst. Het heet paprijst, je kan het ook gebruiken voor pudding en zo, dat kun je overal kopen. Het hoeft niet echt gezondheidsrijst te zijn. Daar doe ik dan van 200 gram afgemeten in een pannetje. Afgemeten. Dan doe ik daar het water bij. Ja, want het moet eerst even gewassen. Ja, maar het moet even gewassen. Zo. Even met je handen goed doorroeren. Zo, nog eens een keertje wassen. Dit kunnen we laten weken. Nu nog 2 glazen sinaasappelsap erbij weken. Weekt hij in half water, half sinaasappelsap. En dan nu op uitdrukkelijk verzoek van Mirjam een thee-ei vol met kardemompitten. Grote groene pitten die heerlijk ruiken. En dat moet erin gedrukt. Dus we moeten eventjes. Oké, en dan daar hierbij weken we ook de kaneelstok, een vanillestokje opengesneden in de lengte, en de citroenrasp. En dat laten we de lekker de hele nacht staan, zodat het allemaal in de rijst kan trekken. De gedroogde vruchtjes, Turkse vruchtjes, wat je kan vinden, dat apart weken. We gaan het even afdekken met een deksel tegen het stof. En we zetten het op een plaatsje waar het helemaal geen kwaad kan.
This food comes from the efforts of all sentient beings, past and present, and its 10 advantages give us physical and spiritual well-being and promote pure practice.
Goedemorgen. Nou, dat ziet er lekker uit. Het heeft de hele nacht gewerkt, dat gaan we eens even lekker in de rijstkoker gieten. Zorg wel even dat de thee-ei niet open gaat, want kardemom is heerlijk, behalve als je erop moet kauwen. Want dan zijn ze taai en een beetje bitter, maar als ze lekker meegetrokken zijn in de rijst, kijk eens. En dan zetten we de rijstkoker aan, kijk, dit bekende knopje, deksel erop. En dan 20 minuten koken. Ik heb er nou wel zin in. Over 20 minuutjes wat rice dream erbij Rice Dream is een soort rijstemelk die heel lekker ook met vanille erin zit. En dat is heel lekker erbij. Een beetje honing, eventueel een beetje gomasio.
Nou, en dan maken we ons Oreoki set open. We spreiden een servet uit, zetten de kommetjes neer. En nou, dan wordt het eten binnengebracht. Nog voordat we gaan eten, zingen we weer met z'n allen, met de hele groep. First 72 labors brought us this food, we should know how it comes to us. Second, as we receive this offering, we should consider whether our virtue and practice deserve it. Third, as we desire the natural order of mind to be free from clinging, we must be free from greed. Fourth, to support our life, we take this food. Fifth, to attain our way, we take this food. Nou, 72 werkzaamheden brachten ons dit voedsel. En dat refereert aan de 72 posities die in de klassieke Japanse kloosters waren. Maar het wil dus eigenlijk ons eraan herinneren hoeveel mensen het mogelijk gemaakt hebben dat wij nu kunnen eten. Hoeveel, niet alleen mensen, maar hoe ontzettend veel tijd, werk, energie erin gestopt is, zodat wij ons bakje rijst en sla of wat het ook is kunnen eten. De groenteman, de boer, de kok, de zon, de aarde. Alles en iedereen is er eigenlijk zo'n beetje voor nodig geweest voordat dit heeft kunnen gebeuren. En het is natuurlijk heel goed om je daarvan bewust te zijn, van dat bakje rijst niet zomaar voor je neus staat.
Wat bijvoorbeeld voor Nederlanders een heel goed alternatief is voor pap, zeker zomers, is een geweekte muesli. Dit wordt er tegenwoordig, muesli is toch heel populair, maar dit is een muesli die echt heel lekker is. Ik heb hem van Greta, maar Greta heeft hem ook voor iemand anders. En Greta is een oude bekende in Kanzeon. Greta's zachte zomermuesli. Hoe klinkt dat? Het is een combinatie van kokos, sinaasappelsap, geschilverde amandelen, krenten en voorgekookte havermout. En dat laten we een nacht weken. We hebben hiervoor nodig 2 kopjes havermout, een half kopje sinaasappelsap, een half kopje gemalen kokos, een half kopje geschilverde amandelen, een half kopje krenten en eventueel een half kopje yoghurt, als je tenminste melkproducten eet. Dit moet echt een tijdje weken, liefst een nacht. Je kunt het de nacht in de koelkast laten, maar je kan hem ook 's morgens een paar uur van tevoren uithalen, dat het niet zo erg koud is. En dan kan je erbij geven honing en Rice Dream. Rice Dream is een alternatief voor melkproducten. Het is een rijstmelk met een beetje vanillesmaak. Maar dit is echt verrassend lekker.
Oreoki wordt vooral tijdens sashins gedaan. Hoe ervaar je dat?
Ja, ik vind het zelf een heel prettige manier om te eten. Heel mooi ook. Het is ook een vorm van theater. Je doet het met z'n allen. Het verloopt volgens een heel bepaald ritueel. Alles is vastgelegd. Iedereen doet precies hetzelfde op dezelfde moment. En het is van een grote schoonheid ook. Het is ook heel esthetisch. En het is heel praktisch. Want in een half uur kunnen 50 mensen hebben gegeten en de afwas gedaan. En dan is er nog een hele mooie laatste zin die de Ino, de voorzanger, op het eind zegt. May we exist in muddy water with purity like a lotus. Thus we bow to Buddha.
U hoorde een bijdrage van Marloes Lazal. Voor de recepten kunt u terecht op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. En kijkt u dan bij info-nieuws.
Je moet er een eind voor door de polder rijden. Langs aardappelvelden, witlofplantages en weilanden. Het dorp heet Espel en het ligt naast Emmeloord. Daar, verscholen in het eindeloze groen, ligt een chique boerderette. En langs de oprijlaan staan ze al opgesteld. Beelden van olifanten, engelen en boeddha's. Allemaal te koop. De handelaar is een student, Peter Vredeveld, die de boel in de garage van zijn ouderlijk huis heeft uitgestald. Hoeveel staan er hier?
Ik denk dat wij nu zo'n kleine 1000 exclusieve beelden hebben staan, zeg maar. Ja, het zijn allemaal de wat apartere beelden en de meeste komen allemaal uit Burma. En het is eigenlijk meer een beetje een uit de hand gelopen hobby. Ik ben een paar jaar geleden veel in Azië heb ik gezeten. En op een gegeven moment kwam ik een keer in Burma, gewoon als toerist. En ik zag er een paar hele mooie beelden. Ik denk van, goh, dat is ook mooi. En die heb ik gewoon gekocht. Het ging om 10 beelden. En ik denk van, dat vind ik hartstikke mooi om zelf thuis in mijn huis neer te zetten. En die beelden gekocht en proberen ze uit te voeren naar Nederland. En dat was toch allemaal moeilijk. En koop je een houten beeld en een maand later mag het houten beeld niet meer uitgevoerd worden. Omdat de regels zijn veranderd. En dan, we hadden de laatste keer kochten wij beelden daar. En toen hebben ze een jaar daar gestaan.
Het is en toch wie zijn wij in dit geval?
Ik ben daar toen geweest en mijn vader was ook mee geweest.
Oh, de zaak is ook van je vader?
Nou, ik doe het eigenlijk met mezelf. Of gewoon, ik doe het alleen. Maar mijn vader, die helpt me wat erbij.
Zullen we even gaan kijken?
Ja.
Dat zijn heel veel en heel mooie beelden. Ze zijn ook echt allemaal verschillend. Ze hebben allemaal verschillende houdingen. Zijn van verschillende materialen gemaakt. Ik vind deze hier heel mooi.
Ja, dat is een gong-drager. Ja, die staan in de tempels en bij de tempels. Dat is een setje van twee beelden. Twee staande beelden. En die dragen een stok met een gong in het midden.
Wat is een gong?
Ja, dat is een bel. En daar slaan ze op.
Een gong.
Een gong, ja.
Ja. De zaak gaat ook over Oosterse kunst, hè? Niet exclusief over Boeddha's.
Nee, we hebben ook tempels verkopen wij. Maar toch wel voornamelijk Boeddha-beelden, afkomstig uit Burma, zeg maar. Maar ook olifanten of tempelwachters en gewoon de wat meer apartere dingen.
Deze gongdrager, waarvan er hier maar één staat, Wat voor materiaal is dit?
Deze is gemaakt van teakhout.
En dat is helemaal beschilderd in hele mooie gedempte kleuren.
Ja, en hij is ook weer vaak overgeschilderd hoor. En dat is leuk in Burma. Daar is één keer in het jaar is er het waterfestival. En dan moet tijdens het waterfestival moet alles er netjes uitzien. De huizen worden helemaal schoongemaakt en de beelden die worden helemaal weer opgepoetst en opnieuw geverfd. En dat vinden ze mooi. Het moet glimmen. Het moet netjes zijn.
Deze glimt juist niet. Hij is heel dof en heel mooi.
Ja.
Heel, een beetje afgesleten geel jasje draagt deze gongdrager. En een broek, een groen geruite broek. Hele mooie gezichtsuitdrukking. Ja. Hoe duur is zo'n ding?
Deze die kost, maar dat is een setje eigenlijk met een andere. Die staat erachter. Die kostte samen €250.
Hoe oud is het?
Dit zijn beelden die zijn ongeveer tussen de 50 en de 60 jaar oud. Het zijn geen antieke beelden.
Mm-hmm.
Hebben wij sowieso niet heel erg veel. Maar gewoon de wat exclusievere beelden.
Het gaat om de schoonheid.
En die toch betaalbaar zijn. Ik vind zelf, is mijn mening, bij een boeddha-beeld ook gaat het er niet om of het nou een antiek beeld is of niet. Maar het moet gewoon een mooi beeld zijn.
Wat is het duurste beeld wat je hier hebt staan?
Ja, we hebben boven een beeld staan. Ik zal het zo wel even laten zien.
Ja.
En dat is een heel exclusief beeld. Die is gemaakt van lakwerk, lekkerware. En die kost €4500.
En voor hoeveel heb je die aangeschaft?
Ja, nou, heb ik daar ook gewoon heel veel geld voor betaald hoor. En dat was gewoon een apart beeld.
Hoeveel?
Ja, ik ik ben ook een handelaar en ik vertel liever niet mijn inkoopprijs.
Oh.
Maar het is niet dat de beelden daar nou helemaal voor niks te koop zijn hoor. Dat zijn gewoon ook aparte beelden en dat kost daar ook gewoon geld. Wij laten ook vaak gewoon nieuwe beelden gewoon laten we maken. Van marmer of bij families thuis. Ja, dat is een andere vrouw, maar dan gaan we daarheen en dan zeggen we willen die en die. Kun je dat ook maken? Nou, en dan betalen we het en dan gaan
ze
gewoon
een half jaar. Weet je dan van tevoren wat je krijgt? Je gaat er met een soort plaatje heen of zo?
Nou, de mensen in Burma die kunnen gewoon heel goed beelden maken.
Ja.
En ook heel mooi en heel gedetailleerd. Maar natuurlijk, ook als je zegt ik wil twee beelden hebben, dan zijn ze allebei weer anders.
Ja.
En daar zit gewoon het werk van de maker, van de beeldhakker, die zit in dat beeld.
Zijn ze gesigneerd?
Nee.
Wat is het goedkoopste beeld hier?
Oh, we hebben ook hele goedkope beelden hoor, van €10, €20.
Laat eens wat zien.
Ja.
Ik wil het niet. Dat is een kleintje.
Dit is een hele kleine zittende Boeddha. En het is gewoon een nieuw beeld.
Ja, met de handen naar voren.
Ja. Ja.
Opgedraaid.
En dat is gewoon maar helemaal wel apart met de hand gemaakt.
Hol, hè?
Ja. Ja, 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 ja. De meeste bronzen beelden zijn allemaal hol van binnen.
Gegoten.
Ja. Ja. Dat wordt via de zogenaamde lost wax methode wordt dat gemaakt. Dat ze eerst maken ze een mal van wax en die wordt dan gegoten. Maar elk beeld wordt weer helemaal toch apart gemaakt. Elk beeld is weer anders.
Apart gegoten, ja. In dezelfde mal.
Nee, het wordt niet in dezelfde mal gemaakt. Oh. En dat is ook het leuke, want ik vergelijk dat wel eens met beelden uit Thailand of uit India. Dat, ja, daar heb je beelden en daar zijn er 10.000 van of 5.000 van. Precies hetzelfde en dat is precies dezelfde mal. Maar als we bijvoorbeeld, dat zeggen wij ook wel eens, van we willen wel van dat beeld in Burma willen we er 3 hebben. En toch zijn ze net allemaal weer anders. En er wordt voor elk beeld een aparte mal gemaakt.
Kom, we gaan even een beetje rondlopen hier. Ja. We staan hier in die garage dus, of schuur. En het staat hier dus barstens vol beelden. Hier heb ik een tamelijk grote. Wat is dit precies?
Dit is een Burmese beschermgodin. Je hebt in Burma zijn er op dit moment 36 verschillende soorten nets, beschermgoden. En die staan in de tempels daar.
Ja, ze heeft een slang. Ze zit met één voet in de schoot gevouwen. Ja. Ze is helemaal afgezet met allemaal glinsterdingetjes.
Ja.
En verder in, wat is het materiaal? Hout?
Dit is van teakhout ook gemaakt. Ja. Dit is een godin van de beschermgodin van de aarde.
Ja, ze is vrij groot. Ze komt tot de borst ongeveer. Wat is dit?
Dit zijn twee monniken.
Oh ja, natuurlijk. Oranje kleden hebben ze aan.
Ja, zittende monniken. En die staan ook vaak in de tempels naast aan beide kanten van een Boeddha-beeld. Staan de monniken.
De een heeft een gat in de schoot.
Ja, dat klopt omdat het is van teakhout gemaakt. En dat verweert. Je kunt het aan de onderkant ook wel zien. Ja.
De onderkant ziet eruit als gewoon een stuk boom die doorgesneden is.
Ja, ja, ja.
Je ziet daar de jaarringen.
Een leuk beeld om even te laten zien.
Ja.
Die is gemaakt van
goud.
Ja, belegd met bladgoud, maar gemaakt van vermalen bloemen.
Wat? Vermalen bloemen?
Ik kwam dit beeld tegen. Dit stond in het huis van de marmerhakkers. En die wouden ze wel aan mij verkopen, omdat ik die mensen altijd ken. En het is een heel apart beeld. Die is gemaakt van vermalen lotusbloemen. En daar hebben ze een boeddha-beeld van geboetseerd. Met een houten voetje eronder.
Dat is dus vermengd met iets, die lotusbloemen.
Ja, of met lei.
Lei of zo.
Het is heel poreus, hoor.
Het is hol van binnen. Ja. Is het licht?
Ja, wat weegt die? 5 kilo. Een beeld van 40 centimeter hoog.
Ja, ja. Hoeveel moet die opbrengen?
Ja, dit is ook een beeld. Die kost, deze kost 900 euro.
En dan is hier een onderdeel van een tempel?
Ja, dat klopt. Dit is een nieuwe tempel, die hebben wij laten maken. Maar ook helemaal op de Burmese manier, met glinsters en spiegeltjes erop. En daar hoort een klein beeldje in te staan. En die moet dan een mooie plek krijgen, hè? Een grote hal of een mooie kamer.
Nou, en dan hebben we hier een koelkast vol foto's. Van beelden die gemaakt worden en van tempels en van klasjes kinderen. Allemaal in Burma.
Ja, er is hier, kunt u zien op een foto, dat is één man in Burma. Die helpt ons heel erg met beelden zoeken. En ja, die reist dan bij de mensen thuis, gaat die op zoek of kijken of er nog mooie beelden zijn. En op het moment dat ik er dan weer kom, ja, dan gaan we al die mensen bij langs. En dan zegt hij van, nou ja, is dit ook wat voor je? En wil je die kopen en die? En hij helpt ook, hij regelt een beetje in het uitvoeren ook. En hij organiseert het allemaal een beetje.
Ja, en dan krijgt hij commissie voor.
Ja, ja, dat was de laatste keer dat we er waren. Hij zegt tegen mij, hij zegt, Peter, ik wil graag een brommer hebben, een motor. Ja, nou ja, en omdat hij al een paar jaar met ons werkt, zeggen we, nou ja, dat is goed. Dus dan hebben we hier een foto ervan, de hele familie erbij. En toen hebben we een brommer gegeven.
En normaal gesproken geef je hem dan wat geld of een percentage? Of...
Ja, wij zeggen gewoon tegen hem van wij kopen een beeld. En dan moet jij gewoon je commissie in berekenen. Ja. En wij proberen de mensen daar ook gewoon een eerlijke prijs te geven. Ja, wat maakt het ons nou uit of wij 5 of 10 euro meer betalen? Als het maar mooi wordt, daar gaat het om.
Zullen wij ook even verder gaan kijken? Want in het huis schijnt ook nog van alles en nog wat te staan. Nou, dan komen we hier in een werkplaats. Hier worden de beelden een beetje afgestoft en opgelapt?
Ja, we hebben natuurlijk wel eens, omdat die beelden die komen hier binnen met de container. En we hadden de laatste container, die werd in Rotterdam helemaal opengehaald weer. En alle beelden die werden stuk voor stuk bekeken.
Kijken of er opium in zat.
Ja, of kijken of er andere dingen, weet jij veel. Maar dan gaat er wel eens wat kapot. Dus dan, we hadden die container, we deden de deuren open en de kratten.
Hebben jullie daar niet voor verzekerd?
Nee, dat hadden we niet verzekerd toen. Mm. En dat is toch jammer geweest, want er was toch een boel schade, ja. Maar ja, ja, als er een keer een handje of een puntje vanaf is, dan probeer je dat weer op een zo net mogelijke manier te restaureren eigenlijk.
We gaan naar boven dus, om het allerduurste stuk van het huis te gaan bekijken. Hier komen we een olifant tegen, op de trap.
En hier staan eigenlijk de beelden die wij net in februari allemaal binnen hebben gekregen.
Het lijkt wel een expositie. Ze staan hier allemaal zo keurig uitgestald op oude tafeltjes. En,
ja, de mensen die zeggen ook wel eens, want het lijkt af en toe wel een museum hier en geen winkel.
Wat is het duurste stuk?
Ja, het duurste boeddhabeeld, die staat hierachter.
Dat was de antieke, hè?
Ja, dit is een oud beeld.
Hij is vrij groot ook.
Ja.
Dat is een boeddha met een heel hoog voorhoofd. Dat is het eerste wat mij opvalt.
Ja, en hij staat een beetje voorovergebogen. Ja. En dat betekent dat hij in een grote tempel waarschijnlijk een beetje in de hoogte heeft gestaan. Dat hij schuin naar beneden keek. En dat hij op die manier op de mensen...
Op het volk neer.
Ja, dat klopt. Ja. En deze die is gemaakt van lekkerware.
En wat is lekkerware dan precies?
Ja, dat is dus de Burmese manier van beelden maken. En dat betekent dat een beeld, daar wordt eerst een bamboe mal van gemaakt. Van licht bamboe. En daaromheen worden met paardenharen gesmeerd. En daar worden weer verschillende lagen pasta's overheen gesmeerd, zeg maar.
Wat voor pasta's?
Ja, dat zijn pasta's die gemaakt worden van bloemen en van lakkenwerk.
Een gigantisch werk dus.
Het is heel veel werk, ja.
Hoe lang doen ze daarover?
Dat is moeilijk te zeggen, maar dat doet men weken over.
Als jij iets bestelt, wat bestel je dan?
Wij doen veel marmeren beelden, beelden van hout.
Ja, en hoe lang doen ze daar dan over?
Ja, laatst hadden wij een aantal beelden die hadden wij besteld. Dat ging om 10 marmeren beelden, marmeren zittende boeddhabeelden. En die hadden wij besteld en een half jaar later was het nog niet klaar. Maar of dat nou ligt, want we hadden alles vooruit betaald, of dat nou ligt dat ze niet zo snel werken. Of dat ze, want we hadden toen die keer daarna kwamen we er weer. En toen had die vrouw, die man die komt naar me toe en die zegt, ja mevrouw die vindt juwelen, vindt ze heel erg mooi. Dus die man die had van dat geld wat wij gegeven hadden, hadden ze juwelen gekocht. En toen was het geld op om de laatste paar beelden nog te maken. Dus toen hebben we ook gezegd van ja, dat moet niet zo meer. En we betalen in de toekomst pas als het beeld klaar is, zeg maar.
Ze hebben allemaal een bepaald soort gezicht, hè? Een beetje scherpe neus. En ja. Lijken ze op die mensen van Burma?
Ja, nou sowieso de Burmese boeddhabeelden hebben vaak een wat boller gezicht, zeg maar. Maar zo zien de mensen er zelf ook uit daar, hoor. Zo worden de beelden dus ook gemaakt. Ja, dat is misschien wel even leuk om te vertellen. Wij hadden, 2 jaar geleden was dat, hadden wij hier in Nederland een oud engel, een engeltje gekocht, een kleine engel. En we denken van, nou dat is wel leuk om die na te laten maken in Burma. Dus hadden we die engel meegenomen in de rugzak en tegen die mensen gezegd van, nou, kun je zo'n engel ook maken? En ze zeggen natuurlijk alleen maar ja daar. Dus nou, dat was prima en dat was afgesproken. En zij gaan die engel maken en een paar maanden later hadden ze via internet een fotootje doorgestuurd. En op zich, ja, dat leek me hartstikke mooi. Dus ik zeg maak er nog maar 20 van deze engel, hè, want ja, dat is wel leuk. En ik kom daar een tijd later en ik zie al die engelen staan. Maar allemaal zo'n... Want een engel, ja, dat weet u ook al, die heeft een Nederlands...
Een Europees
gezicht. Ja. Maar dat kennen ze daar niet. En ze hebben ook geen vergelijkingsmateriaal bij de mensen daar. Dus ze hadden allemaal een Burmese kop erop zitten. En dat vinden de mensen niet mooi hier. Dus ja, zo leer je ook weer dat ze kunnen boeddhabeelden maken. Kunnen ze hartstikke mooi, maar daar moet je het ook bij laten. Ja.
U hoorde een reportage van Agnes Sommer. Meer informatie over de beelden van Peter Vredeveld is te vinden op www.aziatischekunst.nl. En het is nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande vrijdagavond organiseert de Stichting Hulp aan Tibetanen, SHAT, een veiling van Tibetfoto's ten bate van Tibetaanse kinderen. De veiling vindt plaats in Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam en wordt geleid door de bekende veilingmeester Jan-Pieter Glerum. Het begint om 8:30 en de entree is gratis. Hardlopen en meditatie. Dat is het thema van een weekend geleid door Peter Rikke en Frits Koster in en om vakantieboerderij De Holdium in Berg en Dal. Meer informatie vindt u op www.hardlopenenmeditatie.nl. Aanstaande zaterdag gaat ook weer de jaarlijkse tempelloop van start. Vanuit Zen River in het Groningse Uithuizen naar de Noorderpoort in Wapserveen. In totaal wordt 125 kilometer afgelegd. Voor informatie en opgave kunt u terecht op www.lopeninstilte.nl. Nogmaals wandelen, maar dan in vogelenzang. Daar organiseert Eveline Beumkens namelijk een wandelmeditatiedag in de traditie van Thich Nhat Hanh. De wandeling begint om 9:45 ochtends bij station Zandvoort en eindigt om 4:45 bij de bushalte van lijn 90 in Vogelenzang. Aanmelden kunt u zich bij Eveline Beumkens en haar telefoonnummer is 020 616 4943. Het Naropa Instituut in Katzand organiseert zaterdag en zondag Chiné, meditatie om de geest tot rust te brengen. Lama Karta leidt de meditatie. Meer informatie vindt u op www.tibetaans-instituut.org. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaruit meegewerkt door Marloes Lazal, Agnes Sommer en Eelco Vijzelaar. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondagmiddag om 14:00 bij De Bos op Nederland 1, Revision. Een film van Madelon Hoijkaas en Elsa Stansfield met speciaal gecomponeerde muziek van Frances-Marie Witty. Zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg een portret van de Vlaamse zenleraar Frank de Waele. En volgende week weer een aflevering van Reflecties op woensdagmiddag. Dan de column van Maarten Houtman, een bezoek aan boekhandel Wanoes Kewin in Amsterdam en een gesprek met kunstenaar Ronald Uitenhagen over zijn tentoonstelling De Weg naar Leegte. Graag tot dan. Het is